Exodus 33 staat dat Mozes bij de Heere moet komen, mag komen. Maar hij zegt daar, doe ons van hier niet optrekken als u niet zelf meegaat. Dat vind ik een hele mooie tekst voor ons, voor dit moment, tegen ons allemaal te zeggen. We willen wel vertrekken, we willen opgaan, we willen verder gaan, maar alleen met de Heere. Hij is erbij, wil erbij zijn, maar je moet hem ook uitnodigen om erbij te blijven. God zegen toegewenst voor een nieuw jaar en ik hoop dat u genieten mag van hem, van elkaar, van de dingen die God geeft, van je gezin, van je situatie met kinderen, kleinkinderen, maar ook als je alleen bent, van de nabijheid van de Heere, dat hij bij je is, dat hij je omringen wil met zijn zorg en met zijn liefde en zijn bijzondere aandacht. We zijn ook blij dat we nog verder kunnen gaan, mogen gaan met Bijbelstudie en dat willen we ook nu gaan doen. Ik wil u eerst één tekst lezen uit Romeinen 11. Ik weet niet meer waar ik mijn speakbriefje heb. Misschien... Oh ja, oh, kan wel, ja. Geef niks. Ja, nee. Joop, als jij er niet was. Maar een tekst uit Romeinen 11. Vers 25, het is maar één tekst eerst en later gaan we nog iets lezen. Romeinen 11, vers 25, want ik wil niet, broeders of broeders en zusters, dat woord mag ook gelezen worden, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. En het ging me eigenlijk om dit zinnetje. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. De volheid van de heidenen gaat binnen. Dat is precies wat we vanavond eigenlijk zouden willen zeggen. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, ik zal u aan het eind van de avond een datum geven. En u weet de datum al. Zal wel uitlopen op 2 januari 2017, die datum. Maar toch is het goed om je af te vragen, wanneer is dat dan? Een aantal dingen wil ik graag met jullie gaan benoemen. Zelf ben ik wel eens jaloers geweest op Elisa. Elisa is een knecht van Elia en u vindt, hun geschiedenis, die beide mannen samen in 2 Koningen 2, waar ze samen over de Jordaan gaan. Er gebeurt van alles. Mensen van Jericho zeggen tegen Elisa, weet u dat uw heer vandaag weggaat? Of dat uw hoofd, dat zijn hoofd van u weggenomen wordt? Dan zegt hij, ja, dat weet ik ook. Een profeet wist precies wat er ging gebeuren. Dat was toen Elia die exact wist wat er zou gaan gebeuren. Wanneer ook. Een datum dus. Maar Elisa wist het ook. En die ging met hem. En ze hebben al wandelend gesproken over dat wat zou gaan komen. En toen kwam het moment dat daar ineens iets spectaculairs gebeurde. Er kwam een moment dat Elia wegging. Elisa noemt Elia wagens en ruiters van Israël. Zo van, u bent het in Israël. Door u ging het leger uit en kwam het leger terug. U regelde dat. U had daar zicht op. En u wist daarvan. Maar zelf kwamen vurige wagens Elia ophalen. En zo voer Elia naar de hemel. Nou, als je nou toch profeet, man, dienaar van God bent en zo naar de hemel zou mogen gaan, alsjeblieft. Ik heb heel wat keertjes gezegd, ik zou wel graag in het harnas willen sterven. En dat is een uitdrukking die ik niet van mezelf heb, maar die ik ooit gelezen heb. Dat iemand die zei, ja, ik ben nog steeds fulltime in de dienst, in het harnas. Ik sta nog te dienen. En zo zou ik ook wel graag willen heen gaan. Ik ken ook mensen die zo zijn heen gegaan. Vanaf de preekstoel zo naar de studiebank van het paradijs, denk ik. Want daar krijg je onderricht van die man die onuitsprekelijke woorden spreekt. Dat is beter dan hier. En toch, we willen zo graag hier blijven. En dat begrijp ik. We hebben ook banden, we hebben ook aardse banden gekregen. Die liggen in de schepping. En die aardse banden, die zijn soms knellend voor sommige mensen, maar soms ook buitengewoon aangenaam. Heel fijn, heel gezegend. En dat wil je niet graag kwijt. En je wil die ander, je partner of je man, vrouw, of, en dat bedoel ik eigenlijk, je kinderen niet zo graag loslaten, alleen laten. Daar ligt een beetje moeilijkheid. En toch, het is zo geweldig als je bij Elia en bij Elisa ziet dat ze zich gereed maken voor dat moment. Dat iemand wordt opgenomen en de ander moet gewoon verder. Die moet terug naar de Jordaan, die moet terug naar Jericho, daar deugt het niet. Die moet terug naar Gilgal, daar deugt het ook niet. Die moet terug naar Bethel, daar deugt het ook niet. Spot en narigheid stond Elisa te wachten. Maar zijn Heer is weggegaan. En we zeggen natuurlijk, ja, maar zo is de Heer Jezus van ons weggegaan. En wij zitten hier nog steeds op deze aardbol. En we moeten hier blijven. Klopt. Nog een voorbeeld. Uit het Oude Testament. Een voorbeeld uit het boek Hooglied. Ik geniet daar enorm van als ik dat lees en bestudeer. In Hooglied wordt een soort koets, een soort draagkoets, ook wel draagstoel genoemd of draagtroon genoemd, uitgestuurd om de bruid voor koning Salomo te halen. En er waren 60 helden van Salomo. David had er 30, Salomo had er 60. En die 60 helden die gaan op stap met een opdracht van die mevrouw moet je daar en daar vandaan halen. En je moet niet zonder haar terugkomen. Nou, dat hebben ze goed in hun oren geknoopt. Misschien wel gezegd, we kunnen wel eens een klein blundertje maken. Dat wordt ons misschien wel vergeven. Maar als we hier zonder die vrouw komen, dat pikt hij nooit. Pikt Salomo nooit. 60 helden. Dit is niet de eerste keer dat ik dat zeg. Want ik weet dat ik hier een keer over deze helden gesproken heb. Die vrouw die woont ergens, laten we nu zeggen, PC Hoofdlaan nummer 1 in Sliedrecht. En de Heere der Heren heeft zijn draagkoets gestuurd om jou, om ons mee te nemen. Om ons te laten instappen, 60 helden. Die hebben die draagkoets hier neergezet. Misschien op het parkeerterreintje hier, mooi aangelegd inmiddels. En we worden uitgenodigd om in te stappen. En op een commando gaat u op de schouders van die 60 helden. En u gaat op de schouders van 60 helden richting hem. Wie zijn die 60? Ik heb daar voor mezelf namen bij geplakt. Heb ik u ook wel eens gezegd. Mijn geestelijke moeder, waar ik ongelooflijk veel aan te danken heb, is al lang bij de Heer. Nou, daar loopt ze. Anderen die mij iets verteld hebben over de Heer Jezus, waar ik zo van onder de indruk raakte, dat het me tot in mijn botten beroerde. Ja, daar loopt hij. En die daar loopt, die heeft een boek geschreven. En die daar loopt, die heeft een lied gedicht. Die heeft een prachtig, prachtig gezang gemaakt. En misschien is het uw vader of uw moeder. Misschien is het de voorganger in de gemeente waar u was, waar u van genoot, waar u bijzondere dingen hoorde over hem. 60. Nou, tel maar eens op. U krijgt er ook wel een 60-tal namen bij. En u bent er dankbaar. En die dragen u. U bent eigenlijk op hun schouders bezig richting de Heer te gaan. En dat is een zegen. Echt, dat is een zegen. Je kunt zo onnoemelijk dankbaar zijn voor een broeder die bijzondere dingen heeft geschreven. Ik heb een broeder in Engeland nooit gekend, maar ik heb veel van hem gelezen. En ik denk dat ik hem ken nu. Ik heb er geen foto bij. Ja, ze hebben een foto ooit in een boek geplakt. Hij is in 1944 pas overleden, dus toen maakten ze ook al wel wat foto's. Maar ik weet zeker dat hij 61 is. Hij heeft mij bijgebracht dat elke tekst uit het Oude Testament een foto is van de Heer Jezus. Dat heb ik van hem geleerd. Echt schitterende beelden, lijnen die verband houden met de Heer Jezus, die je terugvindt in het Oude Testament. Schitterend. Ik zou graag met hem hebben willen praten. Dat is nooit gebeurd. En in de hemel denk ik dat ik niet naar hem luister, maar dat ik naar de Heer luister. Dus dan komt het misschien ook nooit zo ver. Dat kan. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar als de leraar ter gerechtigheid, Joël 2:23, als de leraar ter gerechtigheid daar les gaat geven, nou, dan hoop ik niet te laat te zijn. Ik spijbel niet, sorry hoor. Ik ga niet daar een potje van maken, maar daar wil ik graag bij zijn. Aan de voeten van de Heer. Aan de voeten van de Meester. Zoals Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus en naar hem luisterde, zo wil ik graag naar die leraar ter gerechtigheid luisteren. Maar dit is het proces. Wij worden nu onderweg naar, op schouders gedragen. Dat wordt ook wel eens anders gezegd. Als er een follow-up is in een bepaald bedrijf. Ja, wij staan op de schouders van onze voorgangers, van onze voorouders. Van die de zaak gingen stichten. Daar sta je op de schouders van. Die uitdrukking kennen we misschien niet meer zo, maar zo werd het vroeger wel gezegd. Maar u en ik staan op de schouders van een aantal die ons verteld hebben van de Heer Jezus. Ik hoop ook dat dat getuigenis van die mensen, van deze getuigen, doorgedrongen is. Dat we een beslissing genomen hebben om de Heer Jezus ook toe te laten in ons hart. Ons ook te buigen voor hem. Onze schuld mochten we erkennen, belijden. En we mochten gaan geloven in die ene naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij behouden kunnen worden. Dat is de Heer Jezus. En dat geloof in de Heer Jezus heeft u gelijk een zegen gebracht. Vanaf het moment dat u dat deed, wist u dat uw schuld weg was. Maar u krijgt ook op hetzelfde moment de Heilige Geest in u wonen. Een soort voorschot van de toekomstige erfenis. Dus nu alvast iets van wat straks waar wordt. Nu een voorschot, een voorgenieten van wat er straks nog komt. Dat is de Heilige Geest die in u is. En die Heilige Geest komt pas als u gelooft in de Heer Jezus. Maar hij komt ook direct als u gelooft. We zijn onderweg. We worden gedragen. Het is wel een beetje schommelen door de woestijn. Maar die helden die konden allemaal het zwaard gebruiken, zegt Hooglied 3, prachtig hoor. Ze waren allemaal geoefend ten strijde en ze waren bestand tegen de verschrikkingen van de nacht. Zo staat het daar. Dat geeft moed. Maar is dat onze hemelvaart? Nee, dat is onze tocht door deze wereld. En die tocht begint hier, of begint waar u woont. En die gaat naar het moment waarop de Heer Jezus ons komt halen. Hoe komt hij ons halen? Dat hadden we de vorige keer al. Nou, dat doet hij op de manier zoals hij zelf is weggegaan. Hij is gekomen als een kleine baby in Bethlehem. U hebt eraan gedacht, u hebt daar misschien verwonderd bijgestaan. Komt verwonderd u hier mensen, zong u misschien. En u hebt verbaasd gekeken dat in dat kleine wiegje, dat kleine kribbetje, kripje, dat daar Yahweh zelf lag. Dat is voor mij een grote schok geweest toen dat ooit duidelijk werd dat de volheid van de Godheid lichamelijk in de Heer Jezus woonde. En op dat moment vlees werd, het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Toen heeft in Christus Yahweh gestalte aangenomen. Nou, ik snap best dat de engelen niet te houden waren. Ik snap ook best dat de wijzen uit het oosten kwamen. Ik snap best dat de ster ging schijnen. Ik snap ook wel dat Herodes boos werd. De tegenstander was laaiend. Want Yahweh zelf, de Heer Jezus zelf, in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. De brief aan de Colossenzen. Dat is apart. En die is hier geweest. Begonnen als een kleine, tere, broze baby. Gegroeid tot 12 jaar. Verder gegroeid tot 30 jaar. En toen die 30 was, begon hij met zijn dienstwerk. Zoals priesters dat deden. Op hun 25e konden ze volontairen. Maar op hun 30e kreeg een priester een eigen taak. Een eigen bediening. Zo is ook de Heer Jezus op zijn 30e pas begonnen. Daarom. Niet omdat hij het nog niet kende. Omdat hij nog meer moest leren of zo. Dat is het niet. Hij wist het al. Voor hij geboren werd. Ik wil niet in raadseltjes spreken, maar ik wil zo graag vertellen hoe magistraal het is dat de Heer Jezus hier op aarde was. En dan heeft hij 3 jaar lang gediend. En hij heeft gediend op zijn manier. En die was echt anders dan wij in onze modelletjes, in onze protocollen hebben. Ik las vandaag het boekje Het Bezoek van Adriaan Plaas. Misschien kent u het boekje. Een heel dun boekje. Nou, toen heeft de kerk waar die Adriaan Plaas dan was een brief gekregen dat de grondvester van de kerk, van hun kerk, die zou op bezoek komen. Nou, dat gaat dus zo door. Hè. Nou ja, er komen dus de toeters en de bellen, maar je moet zo'n man toch ook verwelkomen. Er moet een welkomstcomité zijn, moet een bosje bloemen zijn en zo. Even, ga maar door. Nou, het loopt compleet anders. Alles liep compleet anders. Dat hele boekje door, van de ene verbazing in de andere. En dat is een schrijver die probeert iets te zeggen. En ik zeg niet dat dit altijd maar precies juist zijn, maar het was wel aangrijpend. Hij is echt anders dan u denkt. Hij is namelijk meer dan u denkt en dan u denken kunt. Hij is hoger dan jouw gedachten. En hij gaat veel verder dan wat je ooit kunt ophoesten. De Heer Jezus. En hij heeft het werk volbracht. En toen iedereen dacht, de hele hoegemeente dacht dat het zijn einde was, dat het over was. Dat het, nou ja, daar heb je hem dus uitgemergeld, gehangen aan een hout, geslagen, bespot, bespuwd, van God verlaten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen is het gebeurd. Toen heeft hij mij verlost. Daar. Niet door zijn geboorte. Dat hielp niks. Hij had zo terug kunnen gaan. En dan was ik nog verloren geweest. Door het kruis van Golgotha, door het kruis daar, iets buiten Jeruzalem, heeft de Heer Jezus mijn schuld, mijn zonden voor God, voor de heilige God, beleden, geboet en er verzoening voor tot stand gebracht. Dat is de Heer Jezus. Daar is hij de losser, de verlosser geworden. En omdat ik dat mocht gaan geloven, omdat er een moment is geweest dat iemand me meenam naar het kruis en daar mocht knielen, en dat lied kent u ook, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Dat moment dat je buigt voor hem, dat je knielt voor hem, dat je erkent, dat moment, dat gaf je leven. En toen is de Heer Jezus nog een paar dagen, 40 dagen bij de discipelen gebleven. Heeft nog met hen gesproken, met hen gediend. En toen is hij naar de hemel gegaan. Dat heb ik de vorige keer genoemd. Hij is met de discipelen naar de Olijfberg gegaan. En daar heeft hij hen gezegend. En terwijl hij hen zegende, zegt Lucas, ging hij weg. Zijn hemelvaart. We noemen dat hemelvaartsdag. De kerk daarop, de Olijfberg, heet ook hemelvaartskerk. Je moet toch wat op de kerk plakken? Nou, daar is het gebeurd. Maar hoe dan? Nou, engelen die komen en die komen even melding maken. Zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. En nu weet u uit het boek Ezechiël heel precies hoe hij terugkomt. Ook dat is genoemd de vorige keer. Hij komt terug met die bijzondere troonwagen waar Ezechiël heel veel ruimte voor reserveert. Wagen met vier wielen. Vier keer spruit. Wielen vol ogen. Wielen die eigenlijk zwenkwielen zijn. Die kunnen alle kanten op. Die kunnen vooruit, achter. Nee, niet achteruit. Die kunnen die kant op en die kant op en die kant op en die kant op. Maar die gaan nooit achteruit. Gods wagen gaat nooit achteruit. Nooit. God kan alleen maar vooruit. Dat moet je leren. De wagen van God, de regeringswagen van God, gaat altijd vooruit. Bij hem is geen schaduw van omkeren. Dat kan hij niet. Even verschil met je eigen autootje. Hè? Weet je, zo'n R, ik heb een automaat, dat is een R, kun je dat erin zetten of achteruit inschakelen. Ja, dan gaat die achteruit. Maar Gods wagen kan niet achteruit. Die wagen, die is helemaal gemaakt van iets dat lijkt op lichtmetaal. Gasmelim, nou, dat zijn hemelwezens. De wielen is Ofanim, hemelwezens. Het vuur en de aandrijving is van Cherubim, hemelwezens. Dat hele voertuig van je weg is hemelwezen. Alles is hemelwezen. En daar stapt de Heer Jezus in. Want de Bijbel zegt dat hij zo terugkomt. Nu, als de engelen zeggen tegen de discipelen die daarbij staan op de Olijfberg, zoals hij van u wegging, zo komt hij ook terug. En als u nu weet hoe hij terugkomt, dan weet u ook hoe hij wegging. Dat is makkelijk. Hij is in die hemelwagen gestapt. Die hemeltaxi kwam daar, precies daar. En hij stapte in, weg. Een en al glorie, een en al vuur, een en al heerlijkheid. Nou, lees die beschrijvingen dan in Ezechiël 1, 2, 3 tot en met 10 en later nog meer. Enorme detailgegevens worden aan u verstrekt om te weten hoe die wagen eruit. Zo is hij weggegaan. En zo komt hij ook terug. En als hij terugkomt op de Olijfberg, splijt die Olijfberg midden door. Dan begint hij daar opnieuw. En ze zullen zien ook op hem die doorstoken werd daar, op dat moment. En ze zullen bitter rouw bedrijven en weeklagen. Ze zullen erkennen, het was waar, hij heeft het gedaan. Hij heeft het volbracht. Maar nu het volgende. Zoals hij wegging, gaat u ook weg. Ja, dus ik hoef niet een taxi te bestellen om in het vaderhuis te komen. Nee, dat is geregeld. De hemel, het vaderhuis, stuurt zijn eigen vervoer. Zoals misschien een koninklijke hoogheid in een soort privéjet wordt vervoerd of met een speciale auto wordt gereden. Zo gaat u. Zo gaat u. Nou, misschien bent u ook een beetje auto-minded of misschien hebt u wel iets met vliegtuigspotten. Daar heb ik dan geen verstand van, maar dat laatste auto-minded, dat is me misschien wel een beetje bijgebracht. Maar u gaat wel. U gaat naar hem. Maar wanneer komt die taxi dan? Wanneer komt het moment dat de Heer Jezus mij gaat halen? Want hij komt jou halen. Nu ga ik een paar dingen zeggen. Misschien wat raar. Ik heb net Romeinen 11 vers 25 gelezen. Dat is de eerste tekst. Ik heb nog een paar teksten. Er komt een moment dat de volheid van de heidenen zal binnengaan. En u mag het hele verband van Romeinen, moet u eigenlijk doen, 9, 10, 11 gaan bestuderen. Het hoort bij elkaar. Dat is één stuk tekst. En dan gaat het erover dat Israël die nee zei tegen de Heer Jezus, die zei weg met hem, we willen niet dat hij over ons koning is, dat Israël terugkomt. Die komen tot erkenning dat ze het niet goed hebben. En Paulus, zelf een Israëliet, met zorg voor zijn broer en zus, zal ik maar zeggen, en voor zijn eigen familie. Hij wilde wel met een banvloek van Christus gescheiden zijn, zo heeft hij het gezegd, vanwege die familiebanden, vanwege zijn verwanten naar het vlees. Maar die mag zeggen, er komt een moment, als die volheid der heidenen is binnengegaan, dan is er een nieuwe start voor Israël. Nou, dat is in de kerk jaren onbekend geweest. Want Israël, dat is hetzelfde als de kerk. Ik ga niet katten, dat weet u. Luther en Calvijn hebben nooit een verschil gezien tussen Israël en de gemeente. Nooit. Dus alles is op één hoop geveegd. Die weten zich ook geen raad met deze tekst. Die hebben geen idee wat het is dat de volheid der heidenen zal binnengaan en dat dan Israël weer in de zegensfeer komt. Maar het staat hier wel. Het is heel concreet anders met de gemeente dan met Israël. U en ik horen in het huis van de Vader. U en ik worden opgenomen. U en ik worden daar gebracht waar de Heer Jezus zelf is. Waar hij heen gegaan is, Johannes 14, om plaats te bereiden. En als dat gereed is, dan komt hij terug. Nou, voor zover ik het weet, is het al lang gereed. Maar hij wacht nog even daar. Maar dat komen van de Heer Jezus vandaar om ons daar te brengen waar hij zelf is. Ik wil, zei de Heer Jezus in Johannes 17, dat die bij mij zijn die u mij gegeven. Ik wil het. En ik heb hun de heerlijkheid, de glorie, de glans, de schittering, de heerlijkheid, de prachtige dingen gegeven die God Jahwe hem gegeven had. U krijgt niet zomaar een jurkje aan of een pakje aan. U krijgt de glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid. Daarom kan een dichter ook zeggen dat we daar gezien worden in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Schitterende uitdrukking. Dat gaat gebeuren. Dat gaat komen. De gemeente hoort niet hier. De gemeente is maar tijdelijk hier. Heeft hier ook niets te zoeken. Heeft een burgerrecht in de hemelen. Ze zijn hier vreemdelingen en bijwoners. Zitten allemaal in Terapel in het opvangcentrum. Snap je wat ik bedoel? Even de taal van vandaag ongeveer. Asielzoekers. Maar eigenlijk zijn we geen asielzoekers. We hoeven helemaal geen asiel hier. We willen ook niet eens asiel. We willen er niet eens bij horen. We horen er ook niet bij. U bent nieuw geborenen. U bent helemaal een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Waarom zoekt u uw heil dan in Den Haag of in Rotterdam of in Amsterdam of in Nijverdal? Nee, ook niks. Waarom dan? Waarom richten we ons dan niet? Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Waarom hebben we dat dan niet? Waarom zijn we niet bezig met dat moment dat we hier weggaan? We horen hier helemaal. Ja, we moeten wel aan de slag. We moeten ook brood op de plank zien te krijgen. Nou, u doet uw best. Moet ook. Maar dat is niet ons leven. Ons leven is Christus. En Christus is niet hier, die is daar. Ik wil ook in ons hart wonen hoor. Dat bedoel ik niet. Dat we niet zijn aanwezigheid kunnen voelen, kunnen merken, dat wel. Maar hij is ons leven. Christus is ons leven. Is mijn leven. We horen hier niet. We zijn op weg naar. En we streven ernaar om daar te komen waar hij zelf is. Dat is ons streven. Ja, daar ben je een vreemdeling, daar ben je een bijwoner, dan hoor je ook niet bij de club. Dan hoef je niet meer politiek correct te praten. Dan moet je een beetje GroenLinks en een beetje van dit erbij en een beetje sausje van zup. Het lijkt me een soort kookprogramma. Dan hebben ze allerlei snufjes en zo. Een beetje van die prut erover en die smaak en vloeistof of vaste stof. Zo lijkt het wel, maar dat is niet voor de gelovigen. U hebt maar één visie en dat is Christus. En weet u, de gemeente is dat kwijtgeraakt. We zitten hier bijna muurvast in deze society. En we moeten mee, we zitten in deze maatschappij. We moeten straks weer een nieuwe regering kiezen. Maar Mark Rutte doet het ook misschien wel weer niet goed voor jou. Zegt de een en de ander zegt, je moet er die kant op. En soms word je een beetje boos. Ik ga er samenkomen, ik ga het over de Heer Jezus gehad en ik ben er niet uitgepraat. Ik loop er vandaan vanaf dit podium een beetje, dat is net helemaal afgelopen. Wat vindt u van Donald Trump? Ik zeg, houd zo op over Donald Trump. Nee, natuurlijk vind ik daar wel iets over. Lees ik dat ook. Dat raakt me ook best. Maar onmiddellijk gaat het daar, alsof je gelijk helemaal 180 graden om moet om het weer over de politiek van vandaag, in dit geval over Amerika, te hebben. laat los. Lieve broer, zus, als u de Heer Jezus kent, hoort u bij de gemeente, bent u iemand met de Heilige Geest in u, maar bovendien toegevoegd aan hen die door de Heilige Geest aaneengevoegd zijn, door de Geest tot één lichaam gedoopt zijn, die bij elkaar gebracht zijn door de Heilige Geest. En die gemeente die nu hier op aarde gevormd wordt, door de Geest aaneengesmeed, heeft niks met kerkordening te maken. Ook niet met etiketten en ook niet met kerkmuren. Dat hebben mensen gemaakt. Ik weet wel dat ze er zijn, ik ga er ook niet aan voorbij. Maar het heeft principieel er eigenlijk niks mee te maken. Het heeft met leven te maken. Leven uit God. De Geest die leven is. En u en ik, wij die hier zijn, we hoorden hier niet. En we zouden eigenlijk helemaal gefocust moeten zijn op, dat willen we. Zoals Elisa met Elia die route ging. Hij wist het gaat gebeuren. Alleen het moment wist hij niet precies. En nu wordt van mij een datum gevraagd. Nou ja, de volheid der heidenen zal binnengaan. Maar wanneer? Ik weet het niet. Ik heb me vroeger echt al afgevraagd, hoe weten we nu waar de Heer Jezus in het midden is? Ik heb het boek Hooglied net geciteerd, Hooglied 3 en zo, en nog een paar dingen. Maar in het boek Hooglied, in hoofdstuk 1, staat er iets bijzonders. Waar laat u, geliefde, op de middag de kudde rusten? Want ik wil niet zijn bij de herders van de knechten. Ik wil niet bij die anderen zijn. Ik wil bij u zijn. Nou, dan had je gedacht, nou, dat is in Sliedrecht, PC Hoofdlaan nummer 1. Die komen zondag samen om, zeg maar, 9:30 of 10:00. Ah, dat had u verwacht. Dat heb ik altijd gedacht. Dan zal hij hier in ieder geval een adres geven met postcode erbij. Dan kun je intoetsen in je apparaatje, in je autootje of op je brommer kan ook al. En dan kom je daar, kom je precies uit. Bestemming bereikt. Staat er niet. Geen adres. Wat staat er dan wel? Volg de sporen van de schapen. Nou, daar moet je mee doen. En dan denk je, ja, maar mijn buurman die is verdwaald in het geloof. Die is helemaal een kluts kwijt. Dus, moet ik die dan volgen? Ik weet het, de duivel heeft zoveel vertroebeling gebracht, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. En je had zo graag een adres gewild. Zou de Heer je dan niet daar willen brengen waar hij je wel? Maar u krijgt geen adres. Zou de Heer u niet graag bij zich willen? Ja, maar u krijgt geen datum. Hetzelfde. Je hebt geen adres en je hebt ook geen datum. En toch hier op aarde leven. Met de bedoeling om hem te zien, met de bedoeling om hem te ontmoeten. Dat wil de Heer zo graag. Ik wil u nog een tekst lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Iets verder, ik heb Romeinen 11 net gehad. De volheid der heidenen, dat zijn wij, dat is de gemeente. Dat als de volheid der heidenen, dus als het hele gezelschap uit de heidenen gevormd, weggaat, ja, dan is het herstel voor Israël aangebroken. Dan begint God met Israël voor de vierde, vijfde keer. Ik bedoel even de ballingschappen meetellen en zo. 1 Korintiërs hoofdstuk 15, 51, vers 51... Zie, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 51, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. En dan komt de tijdsaanduiding bij de laatste bazuin. Ja, maar dat wordt moeilijk. Dan gaan we weer discussiëren over, ja, zijn dat de bazuinen uit het laatste Bijbelboek? 1, 2, 3, weet je wel, die zeven bazuinen. En bij die laatste bazuin, daar zou het aan moeten gaan gebeuren. Nee, dat staat er weer niet. Bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Nou, dat gaat dan verder met dat vergankelijke. Ik weet, die teksten, die kent u, want die worden voorgelezen op de begraafplaats. Misschien ook wel in de samenkomst, als daar een gedachtenisdienst is, terecht. Want daar gaat het ook over. Maar het gaat ook over u en mijn toekomst. Hebben we nu een datum waar die laatste bazuin zal klinken? Nou, u hebt geen programma. Het concert des levens, die kent u ook wel. Al die kreten, laat maar los. Maar er is een moment dat wij veranderd worden. Dat is nog niet gebeurd. Want ik zit hier nog, misschien wel met een beetje pijn in mijn rug, want daar heb ik wat last van. Maar niet erg, helemaal niet erg. Ik kan het best hebben. Maar u hebt ook uw probleem. En misschien wel uw spanning, misschien wel uw zorg om kinderen, kleinkinderen of buren. Of broeders en zusters uit de gemeente. Hier komt u alstublieft. Ja, ik zou wel het geluid van de bazuin willen horen. Daar heeft Johannes de Heer een mooi liedje van gemaakt. Dat heeft hij geleend uit Amerika. Als het bazuin geschald is, heerlijk klinkt. Nou ja, u kent dit liedje. En terecht, dat is het ook. En Jezus' komst is daar. We zouden zo graag willen dat we die datum hadden. Ja, dan kon je je tanden nog poetsen van tevoren. Nou, toe. Nou, de Heer bedoelt dus dat je je tanden moet gaan poetsen nu. Want straks heb je misschien niet geen kans om dat nog te doen. Sorry, maar ik bedoel daarmee, we zijn nog aan onszelf, met onszelf aan het sleutelen om ons een beetje appetijtelijk te maken voor dat moment. Ja, je moet er toch een beetje goed voor staan dan, als je dan toch komt. Nou, dat is bijna hetzelfde als het boekje Het Bezoek. Dan gaan we dus ineens, als hij komt, ja, dan moeten we wel een ontvangstcomité hebben. Dan moeten we wel wat, dan moet het hele fanfare gezelschap ook klaarstaan. Nee. We denken de verkeerde kant op. Het gaat er niet om dat jij dan ineens beter moet zijn dan gisteren. Of dat je nu nou, anders uit je mond zou ruiken dan vanmorgen toen je uit bed kwam. Nee, gewoon even heel praktisch. Dat bedoel ik niet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat u klaar moet zijn. Kijkt u nog wel eens uit naar de Heer Jezus? Sommige mensen die op een sterfbed liggen, die kijken naar buiten. Wil je het gordijn open doen? Zou die komen? Komt hij mij nu halen? Ik vind het ontroerend. Prachtig is dat. Maar jij en ik dan? Liggen wij niet op een soort sterrenbed? Is de hele wereld niet een soort dodenakker? Allemaal dood en verderf. En niet alleen in Istanbul, 39 plus 80 gewonden. Of in Bagdad. Of in Syrië, of in Amsterdam, of... Nee, het gaat er niet om. Het is één complete chaos. En niemand weet meer hoe het moet. Ze hebben wel heel mooie kreten, mooie termen. En we gaan dit, en we hebben programma's, we schrijven programma's uit. En dat is onze kleur. Nou, dan ga je weer. En er komen steeds meer partijen bij, terecht. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen idee. Dus begin maar voor jezelf. Echt, doe het zelf. Sinds de gamma is begonnen, heb je dit ook. Allemaal deel het zelf. Het gaat verder. Er komt geen eind aan. Maar jij en ik moeten durven zeggen, we moeten veranderd worden. En die verandering zal dan in een ondeelbaar ogenblik plaatsvinden. Dat betekent dus niet dat je daar je heel lang op kunt prepareren. Dat is dan zo. En dat bijzondere gaat komen. 1 Thessalonicense 4. Nog een stukje. Kent u ook. Maar ik wil het lezen. Omdat ons thema is de komst van de Heer Jezus. Wanneer is dat? En hoe gaat dat in zijn werk? 1 Thessalonicense 4, hele bekende. Wordt altijd gebruikt als het om de Maranatha-boodschap gaat. Vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, van hoofdstuk 4, 1 Thessalonicense 4, vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God, daar heb je het. Dus hij komt met een bazuin van God. Dat zijn dus niet dezelfde bazuinen als uit het boek Openbaring. Hij komt met een bazuin van God. En die komt neerdalend uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen er het eerst opstaan. Uw geliefden die heen gingen, die we misschien moeilijk missen nog steeds, die gaan eerst opstaan. Dat vind ik zo'n prachtige troost voor alle achterblijvers. Iedereen die geliefde heeft moeten missen, de Heer Jezus kent, begraven is, ergens is. Het is alleen maar een stoffelijk omhulsel wat er nu nog over is, is maar heel beperkt. Maar ze zullen wel eerst opstaan. Ze worden namelijk in het paradijs waar ze nu zijn, weggehaald. Nou, die hebben al heel wat voor hun hart gekregen. Ik weet niet hoe dat gaat, lichamelijk, fysiek. Maar ze hebben daar heel wat gehad. Ze hebben daar onuitsprekelijke woorden gehoord. Die jij nog nooit gehoord hebt. Die hebben zij wel gehoord. Ze hebben genoten. Ontbonden en met Christus zijn is verreweg het beste. Die tijd hebben ze nu. Maar er komt een moment dat zij eerst. Ze gaan daar vandaan. Het paradijs loopt, sorry hoor, vliegt al leeg. Ik denk niet dat ze lopen. Maar ze gaan richting de Heer Jezus. Daar gaan ze. Allemaal. De doden en de Christen zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, jij en ik, die nu nog in Sliedrecht zitten, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, ook weer in wolken, lichte wolkenwagen, werd de Heer van de aard gedragen, in wolken opgenomen, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. We gaan hier vandaan, zo gaat het in zijn werk. We worden veranderd. Maar ja, hebben we dan een datum? Nee, we hebben nog steeds geen datum. We gaan naar 2 Thessalonicenzen 2. Bewust een paar teksten wil ik lezen met je. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1. Wij vragen u dringend, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Heb ik de vorige keer ook gezegd. Dat is die één vergadering, die onderlinge bijeenkomst, hetzelfde woord als onderlinge bijeenkomst in Hebreeën 10. Onze onderlinge bijeenkomst, daarmee samenkomen eigenlijk, bij hem zijn, een voorsmaak voor straks, generale repetitie voor straks. Dat is bij elkaar komen. Nou, dat moment is binnenkort aangebroken. Maar dat is er nog niet. Want die dag is nog niet aangebroken. Even kijken. Want die dag van Christus, die komt pas als de mens der wetteloosheid, zegt het eind van vers 3, de zoon van het verderf geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was en u weet wat hem nu weerhoudt? De wetteloze die zich als God voordoet en ook bedoelt zelf God te zijn, kan zich nog niet ten volle openbaren. Heeft zich ook nog niet ten volle openbaren. Kan het dan nog beroerder worden? Ja, dat kan nog beroerder worden. En dat openbaar maken van die wetteloze kan pas als de weerhoudende factor, als de weerhouder verwijderd is. Wie is nu de weerhoudende factor? Dat is God de Geest die in ons is. De gemeente, iets van God is hier op aarde. Een tempel van God, de Geest hier op aarde. U bent een tempel van God, de Heilige Geest. Ook persoonlijk, maar ook collectief. En u bent hier nog. Maar als wij weg zijn, als wij opgenomen zijn, als wij die vereniging met hem, dat bij hem vergaderd worden, meegemaakt hebben, dan, ja, dan is het helemaal vrij. Dan kan die wetteloze zich gaan openbaren. Dan komt hij in no time binnen. En gaat storen en storen en nog meer kapot maken. Dat is de taal. Dus weer zo'n uitdrukking. Van, ja, wanneer gaat de gemeente dan? Nou ja, voordat die wetteloze zich openbaart. Maar dan weet je nog niks, dan heb je nog geen datum. Je weet alleen, ja, Israël moet wachten totdat wij weg zijn. Maar de wetteloze moet ook wachten totdat wij weg zijn. Wanneer dan wel? Als de Heer zegt, kom. En wanneer zegt de Heer Jezus, komen jullie? Als God de Vader zegt, ga ze maar halen. En omdat we geen datum weten, we weten niet dat er nog iets moet gebeuren voor dat moment er is dat de Heer Jezus ons gaat halen, zeggen we, ik denk heel terecht, het zou vandaag wel kunnen zijn. En nu vraagt u mij een datum. Ik geef u een datum. Tussen nu en 10 uur. En als het niet gebeurt, dan zeg ik, ik heb me niet vergist. Maar ik wil nu graag klaar zijn. Ik wil nu graag gereed zijn om u, Heer Jezus, te ontmoeten. Moet ik dan nog wat rechtzetten met de buurman? Dan, als u gisteren een buurman de huid vol schold, dan zou ik er nu maar gauw naartoe gaan. Bel hem maar even op. Of als u met uw kinderen een conflict hebt waarin u toch nog de minste zou kunnen zijn, nou, doe dat dan maar. Er is maar één die echt de minste was en die de onderste weg ging, en dat is de Heer Jezus. Regel het maar. Daarom is het belangrijk. Want als we beseffen dat de Heer Jezus vanavond, zeg maar, voor tienen komt, dan willen we in ieder geval dat wat we nog kunnen doen, gedaan hebben. Wees jullie als mensen die op hun Heer wachten. En een slaaf die zelfs tot in de nachtwaken bezig is, die wordt door de Heer Jezus aan tafel genodigd en hij komt dichterbij om hen te dienen. Lucas 12, 35, 36. Prachtig. Hij komt bij jou en hij gaat jou dienen. Dat doet de Heer Jezus. Wanneer komt de Heer Jezus? Nou, waarom zeggen we niet, ja, het zal vandaag wel zijn. We hadden vroeger van die tekstjes, misschien vandaag. En die werden dus gewoon uitgegeven. En die kwamen ook een beetje uit Amerika overwaaien. Perhaps today hadden ze het daar, dat is natuurlijk hetzelfde. Die gedachte van de Heer Jezus, hij kan vandaag komen. Ik wil graag, Heer Jezus, kom maar. Ik weet nog dat een goede vriend van ons in Zwolle, waar we toen woonden, iets zei. Hij zei, kinderen, je hebt er drie en ik kom jullie straks halen. Hij had alle lelijke eenden die tijd. Misschien was het wel een hele mooie eend, maar dat weet ik ook niet. Maar dat was zijn auto. En hij zei, en dan gaan we dus weg daar en daar naartoe. Zorg dat je klaar bent. En zorg dat je dus gewoon je tanden gepoetst hebt en dat je kleren netjes zijn. Want dan gaan we, kom jullie halen. Ik moet nog even dit, ik moet nog even zus. En hij kwam. Maar die kinderen die stonden al een kwartier van tevoren met hun neus plat gedrukt tegen het raam. Want papa komt zo. En dan gaan we daarheen. Feestje. Nou, je kon aan de ramen zien waar die en die gestaan had. En dan komt het moment dat hij met die lelijke eend het straatje kwam binnenrijden. En een gejuich. Hij komt! Ja, precies. Nou, zo ongeveer is het. Jij en ik nu vanavond met onze neuzen platgedrukt tegen het raam verwachten de Heer Jezus. En ik vind dat dat weghebt. Misschien is dat een soort gevoel van mij. En dan gaat het ineens over, ja, maar hoe is je houding ten aanzien van homofilie? En wat moet je vinden van euthanasie? En van wat moet je vinden van begraven of cremeren, of wat moet je vinden van milieubewust denken, van politiek correct handelen. Ik weet niet waar wij mee bestookt worden. Dat gaat allemaal door. Elke dag erger. Maar wie denkt er nog aan de Heer Jezus? Wie kijkt nog uit naar hem? Wie is bezig met het moment dat hij komt? Misschien helpt vanavond je om uit te zien naar hem en te verlangen naar hem. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil u zo graag bewonderen. Ik wil u zo graag horen. Ik wil uw gedaante zien. En als in het Hooglied een mevrouw de kans krijgt om te vertellen hoe die bruidegom eruit zou moeten zien, nou, dan is ze niet meer te stuiten. Dan gaat ze even een paar registers opentrekken en dan begint ze te praten over die man van haar of die vriend van haar. Maar waarom doen wij dat niet? Waarom praten we niet zo verlangend over de Heer Jezus? Ik heb alle nieuwjaarswensen, ik heb ze niet allemaal onthouden, maar ik heb heel wat gehoord. Het gaat nooit over de Heer Jezus. Nooit. Als je al iets hebt, dan zeg je veel heil en zegen. Dat was bij ons op het dorp vroeger een gewone groet. Op nieuwjaarsdag. En heil is behoudenis en zegen. Heeft iets met de Heere God te maken. Daar komt het vandaan, maar dat is ook weg. Ja, dat we maar gelukkig mogen blijven. Ja. Ja, dat was maar, enfin, daar gaat hij weer. Dat die fiets het mag blijven doen of zo. Nee, ik sla even iets door. Daar gaat het over. Het gaat niet over de Heer Jezus. Maar gelovigen worden nu opgeroepen om te veranderen. Om uit te kijken naar de komst van de Heer. Wanneer komt hij dan? Nou, misschien vandaag wel. Nou ja, dat hebben ze dan toen ook al gezegd. Dat hebben ze toen en toen ook al. En dat was ook de opwekking in Engeland toen. Weet je, met het revij in 1810, 1820, 1830. Toen, ja. Toen hadden ze het daarover. Ja, dat klopt. Maar waarom zouden wij dan stoppen? Als 1000 jaar bij de Heer is als 1 dag. Vindt u het dan moeilijk dat hij 2002 dagen terug zei? Ik kom spoedig hoor. 2000 jaar die nu verstreken zijn. Dat is voor God als 2 dagen. En als we een mooi lied hebben gezongen op de 2e dag van het nieuwe jaar. Nou, vergeet het maar. Al die toestanden die voor mij zijn. Geniet dan. Richt je dan. Focus je op de Heer Jezus. En verlangen naar om hem te zien en om van hem te horen. Nou, ik zou graag aan zijn voeten willen zitten. Ik zou hem ook graag willen bedanken voor het kruis van Golgotha, voor zover ik dat kan. Want hoe langer ik nadenk, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik het niet helemaal helder heb nog. Ik wil het zo graag helder krijgen. Natuurlijk kun je je verstand gebruiken en je geheugen, of je kunt boeken lezen, doe ik ook. Ik lees heel veel nog. En geniet intens van de Heer Jezus. Maar dat intense genieten wordt een keer veranderd in zien. Hem zien zoals die is. Ze zullen hem zien zoals die is. En ze zullen kennen zoals ze gekend zijn. Dat zijn de toekomstpunten. En die datum, vandaag misschien. En hoe het in zijn werk gaat, heb ik een beetje geschetst. De Heere zegenen jullie dit jaar en dat we misschien nog veel van hem mogen leren en veel naar hem mogen kijken. Vader, dank u wel dat we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. Voor u is hij de geliefde, de erfgenaam. Voor u is hij de uitverkoren, de enige geborene van de Vader. Voor u is hij de eerstgeborene uit de doden. Voor u is hij de koning der koningen, de Heere der heren. Voor u is hij de schepper, de onderhouder. Om wie en door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn. Voor u is hij alles. Hij is uw alles. En voor ons, Vader, ik wil het voor mezelf zeggen, voor mij is hij ook groot geworden. Ik snap niet alles, ik begrijp niet alles. Maar dat kleine beetje brengt al tot verwondering. Komt tot aanbidding. Vader, we willen u huldigen voor uw zoon. We willen u proberen te vertellen hoe kostbaar hij is. Hoe bijzonder hij is. En we vertellen u niet iets nieuws, want dat wist u al lang. Maar toch is dat aanbidding. De Vader vertellen van de Heer Jezus. Dank u wel, Vader, dat de Heer Jezus het werk op zich nam. Dat hij geboren wilde worden. Dat hij in Bethlehem in een kribbetje wilde liggen. En dat hij precies wist wat men zou gaan doen. Maar dat kleine leven moest gelijk bestookt worden door vijandige pijlen. Herodes en zijn soldaten. En dat is zo doorgegaan tot en met vandaag. Het wordt niet makkelijker. De hele wereld staat op zijn kop. En niemand weet meer waar ze het zoeken moeten. Maar wij willen u danken dat we als gelovigen mogen weten dat de Heer Jezus boven alle dingen is. Dat hij alle dingen in zijn hand heeft en dat hij niet nalaat wat hij begon. Hij maakt het ook af. Dank u wel dat dat werk in ons begonnen ook afgemaakt wordt. Als we de Heer Jezus zullen zien zoals die is. En bij hem zullen zijn in het huis van de Vader. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon, de geliefde. Amen.